Ik wilde vanavond graag met jullie Openbaring 4 lezen. Dat is al aangekondigd door broeder Henk de Bruin. Openbaring 4. Na deze dingen zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel en de eerste stem die ik gehoord had, alsof een bazuin met mij sprak, zei, klim hierheen op en ik zal u tonen wat na deze geschieden moet. Terstond kwam ik in vervoering des geestes en zie, er stond een troon in de hemel en iemand was op die troon gezeten. En die erop gezeten was, was van aanzien de diamant en sardius gelijk. En een regenboog was rondom de troon, van aanzien de smaragd gelijk. En rondom de troon waren 24 tronen, en op die tronen waren 24 oudsten gezeten, in witte klederen gekleed en met gouden kronen op hun hoofden. En van de troon gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit, en 7 vurige fakkels brandden voor de troon. Dit zijn de 7 geesten Gods. En voor de troon was als een glazen zee kristal gelijk. En midden in de troon en rondom de troon waren 4 levende wezens. Ik lees bewust dat woord dieren, dus wat anders. Vol ogen van voren en van achteren. En het eerste levende wezen was een leeuw gelijk. En het tweede een rund gelijk. En het derde levende wezen had een gelaat als van een mens. En het vierde levende wezen was een vliegende arend gelijk. En de 4 levende wezen hadden elk voor zich 6 vleugels, dus net als Jesaja 6, dat is al voorgelezen vanavond. En waren rondom en van binnen vol ogen. En ze hadden dag nog nacht rust, zeggende, heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige die was en die is en die komt. En wanneer de levende wezens heerlijkheid, eer en dankzegging zullen brengen aan hem die op de troon gezeten is en tot in alle eeuwigheden leeft, zullen de 24 oudsten zich neerwerpen voor hem die op de troon gezeten is en hem aanbidden die tot in alle eeuwigheden leeft. En ze zullen hun kronen voor de troon werpen, zeggende, Gij, onze Heere en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht, want Gij hebt alles geschapen en om uw wil was het en werd het geschapen. Tot zover. We zijn voorzichtig bezig met het laatste Bijbelboek, Openbaring van Jezus Christus, onthulling van onze Heer Jezus. Het gaat in het laatste Bijbelboek over de Heer Jezus. Een heel boek over hem. En we kunnen eigenlijk van bladzijde tot bladzijde genieten van hem. We kunnen ontdekken hoe schitterend de Heer Jezus is. De Heer Jezus is op aarde gekomen, heeft vlees en bloed willen aannemen. Dat is een hele plechtige uitdrukking, wat betekent dat hij mens werd. En hij is onder ons gaan wonen. Sommigen hebben zijn heerlijkheid gezien en aanschouwd en hebben hem in hem die enige geborene van de Vader ontdekt. Wij, veel later tot bekering gekomen, hebben hem niet, laat ik maar zeggen, in zijn wandel gezien. En toch, we mogen kijken naar de Heer Jezus. En het is God de Heilige Geest die ons een inblik wil geven in de prachtige kleuren, in de schitterende aspecten van onze heiland. Als je gegrepen bent door iemand, kun je soms heel enthousiast zijn. Je kunt zelfs fan worden. Nu, ik ben een fan van de Heer Jezus. Ik bedoel dat niet al te populair. Maar ik wil zo graag meer zien van de Heer Jezus. Het is mijn ernstig diep verlangen en mijn ernstig en diep gebed. Elke dag, Heer Jezus, ik wil zo graag meer van u zien. En het bijzondere is dat de Bijbel ons van dag tot dag meer laat zien van de Heer Jezus. Ook inderdaad in wil voeren in die schittering van hemzelf. Dat is niet van mensen. Natuurlijk gebruikt de Heer daar mensen voor. Een boek of een toespraak of een lied of wat het dan maar is, wat het dan maar zijn kan. Op een bepaald moment komt iets heel dichtbij door iets. Maar Het is Gods geest. Het is de Heilige Geest die in jou en mij woont, nadat we tot geloof kwamen, dat is echt de voorwaarde, die ons vertelt wie de Heer Jezus is. Hij zal het uit het mijne nemen, de Heilige Geest zal het uit het mijne nemen, heeft de Heer Jezus gezegd, en hij zal het jullie verkondigen. En daarom is het ook inderdaad waar dat de Heilige Geest ook de lippen van een spreker, maar ook de pen van een schrijver of de computer van een schrijver, hoe je dat ook zeggen moet vandaag, moet registreren, moet aansturen, zodat er tonen komen, zodat er harmonieuze akkoorden komen die te maken hebben met onze geliefde Heere en Heiland. De Heer Jezus leren kennen. Ik weet niet wanneer dat gebeurd is in jouw leven, ik weet het niet. Je weet het nooit. Wij waren met onze kinderen, ik kom er nog een paar keer op terug, denk ik, in Israël de voorbije weken. En we hadden in de graftuin een moment van meditatie, van terugdenken aan het lijden van de Heer Jezus. En daar kun je ook het avondmaal vieren, dat heb ik ook gedaan met de family, met de kinderen en de kleinkinderen. En ik heb heel voorzichtig gezegd, wat ik vanavond misschien nog een keer ga zeggen, iedereen die de Heer Jezus kent en weet dat zijn heiland, dat hij zijn heiland is en weet dat zijn schuld weg is en zijn zonde verzoend is, die mag deelnemen aan het avondmaal. Een andere voorwaarde is er niet. Dat geschiedde zo, die opmerking staat. Ik heb een kleinzoon van 18, die behoorlijk stevig in zijn schoenen staat, maar niet altijd overloopt van enthousiasme voor de Heer Jezus. Laat ik het maar voorzichtig formuleren zo. Hij staat tegenover mij. U raadt het al een beetje. Ik zag het niet eens, ik durfde niet te kijken. Maar Henny keek wel. En het is geen type die van, nou, doe ook maar mee, weet je wel. Dat beslist niet. Beslist niet. Als hij niet helder heeft dat het echt voor hem is, dan doet hij het echt niet. En hij nam deel aan de broodbreking en aan de drinken. De Heer Jezus aangenomen. Ineens zie je dat voor je ogen van een kleinzoon. En nou ja, dan kan de dag niet meer stuk. Maar ik denk dat de hemel ook in die zin blijdschap heeft gekend over zondaren die zich bekeren. Ik hoop dat dat bij jou ook zo is. En dat je echt kunt zeggen, ik ken de Heer Jezus als mijn heiland en als mijn verlosser. En daar moeten we niet omheen draaien. Dit is een absolute stap. Een enige voorwaarde om te groeien in je geloof, om dichterbij te komen, om meer te zien van de Heer Jezus. Het is allemaal gekoppeld aan dat enorme begin. En soms moet je daar heel oud voor worden en soms mag het al als je heel jong bent. Van harte hoop ik dat je dat heel jong doet en dat je daar ook in staat. Maar iedereen die de Heer Jezus heeft leren kennen, heeft ook de Heilige Geest ontvangen. En ja, dat is een heel bijzonder iemand. Echt een heel bijzonder iemand. Zo je mag zeggen, ik heb leven uit God, ik heb eeuwig leven. Al mijn schuld is weg, al mijn zonden zijn vergeven. Er is niets te doen overgebleven en ik mag vrij tot God gaan. En ik mag blij zijn met God die nu mijn vader is. Ik mag blij zijn met de Heer Jezus die niet alleen de rechter der ganse aarde is, maar bovendien mijn redder is, mijn verlosser is. En ik weet zeker dat de Heilige Geest in mij alleen maar vertelt van het mooie van de Heer Jezus. Gelovigen dus. Gelovigen krijgen dit prachtige Bijbelboek in hun handen. Trouwens, de hele Bijbel is alleen maar bedoeld voor gelovigen. En die gelovigen mogen inblikken, inkijken in de mooie dingen van de Heer Jezus. En daar zijn we mee bezig. Openbaring van Jezus Christus. God openbaart het. Ik zet even die bloemen weg als u het goed vindt. Ik vind die mensen heel mooi, maar ik kan ze niet zien. Dick en Carla vinden dat vast goed dat ze even wat op een ander niveau gezet zijn. Dit laatste Bijbelboek brengt jou en mij dichter bij de Heer Jezus. En daarom is het zo'n bijzonder boek en daarom is het de moeite waard om ermee bezig te zijn. En we zijn al begonnen met hoofdstuk 1, met de hoofdstukken 2 en 3. Hoofdstuk 1, dat is een soort intro, hetgeen is teruggevonden in de hoofdstukken 2 en 3. Dus hetgeen gij gezien hebt is hoofdstuk 1. Hetgeen is, het zijn de hoofdstukken 2 en 3. Waarbij we zagen dat de gemeente op aarde nu de Heer Jezus mag reflecteren, mag laten zien wie hij is en zijn uitstraling mag vertonen. En Nu zijn we begonnen met het derde deel van het laatste Bijbelboek. En dat is met hoofdstuk 4 tot en met vers hoofdstuk 22, veruit het langste deel. Hetgeen na deze geschieden moet. Hetgeen na nu gebeurt. We hebben het dus nu over de tijd die nog komt. Het is dus duidelijk een profetisch vergezicht. En wat gaat er dan komen? Nou, Johannes mag daar een voorproef van meemaken. Zoals de profeten dingen hebben gezien die niemand anders zag. Zo heeft ook Johannes dingen gezien die in die tijd door niemand anders zijn gezien. Hij was op het eiland Patmos, waarschijnlijk in een gevangenis, zoiets. En daar heeft hij de meest mooie dingen mogen zien. En nu, na deze dingen zag ik er was een deur geopend in de hemel. We hebben prachtige liederen in de bundel van Johannes de Heer. Ik zie een deur, ik zie een poort wijd openstaan, waardoor het licht komt stromen. We hebben andere liederen van de deur, en de deur is dan altijd de Heer Jezus, die zelf zei dat hij de deur van de schapen was. Hij is de deur. En hij is ook de deurwachter. Het is zo schitterend al die beelden bij elkaar te voegen en er dan achter te komen dat het ene nog mooier is soms dan het andere, de deur. Maar nu is er een deur geopend in de hemel. De Heer Jezus is naar binnen gegaan. Hij heeft voor ons plaats bereid. En hij wil zo graag dat jij en ik bij hem komen. Ik geloof stellig dat dat de eerste betekenis is van het hele laatste Bijbelboek. Hij wil jou en mij uitnodigen en bij zich brengen om zijn heerlijkheid, zijn glorie, zijn glans, zijn schittering met ons te delen. Hij wil zo graag dat jij en ik gelukkig zijn en daarin, in die vreugde van de hemel, ook gaan delen met hem. Nu is er een deur geopend in de hemel. Er is een opening. En die opening is niemand anders dan de Heer Jezus zelf. Als je denkt aan de tempel en de tabernakel, dan is de opening, de poort, dat is de Heer Jezus zelf. Er is maar één weg, er is maar één mogelijkheid om bij God te komen. En dat is de Heer Jezus. De deur, de weg. Niemand komt tot de Vader dan door hem. De deur is nu open in de hemel. En er was een stem die ik al eerder hoorde, zei Johannes, alsof een bazuin met mij sprak. Dat zijn niet van die zachte fluisterstemmetjes. Die zijn er soms ook, want de Heer fluistert soms, heel zachtjes. Ik wil horen, Heer, uw zachte stem, zingen we. Nou, soms wil ik wel eens graag een heel duidelijk geluid horen, weet je wel. Zo van, even goed bij je haren gepakt en teruggebracht. Maar hier is het een stem als van een geluid, als van een bazuin. Dus niet een zacht suizen, maar duidelijke taal. Die sprak, klim hierheen op en ik zal u tonen wat na deze geschieden moet. Nou, ik stel voor dat we ons nu gereed maken. Zonder jassen, zonder hoeden, zonder weet ik veel allemaal. Laat alles maar achter. Wij gaan naar de Heer Jezus. Klim hierheen op. De Heer nodigt je uit. Kom maar bij mij. Aha. Ja, dat zou een mooi moment zijn als de Heer Jezus dat vanavond zou roepen. Kom maar bij mij. We noemen dat wel eens de opname van de gemeente. Dat is het weggaan van de gemeente. Naar hem gaan. We horen hier helemaal niet. We zijn hier wel, maar we horen hier niet. We horen bij hem, want hij heeft plaats bereid. We maken deel uit van zijn lichaam, hij het hoofd, wij de leden. Wij zijn de bruid van de bruidegom. En de bruidegom zegt, kom, geliefde bruid, kom. Het is alsof je Hooglied 2 hoort. Kom, mijn geliefde, ik wil je graag je gedaante zien. Ik wil je stem horen. Hooglied 2, nog maar een keer lezen vannacht. Ik wil graag horen wat je van mij zegt. Ik wil je graag bij me hebben. Opname, weggaan. Nou, dat is dan gelijk een soort twistpunt geworden in de theologie. Want dat gedoe over die opname van de gemeente, dat klopt helemaal niet. Dat is niet goed. En daar gaat hij weer. Dat is altijd hetzelfde geweest. Is nog nooit anders geweest. Al de eeuwen door is dit bestreden. En waarom? Omdat de duivel wil dat je hier op aarde je ankers en je voeling zo sterk hebt dat je niet meer toekomt aan de hemel. Altijd is de tegenstander bezig met deze aarde. En hij heeft genoeg stof, genoeg stenen en genoeg gebeurtenissen. Maar daar zorgt hij zelf wel voor. Hij creëert de ene prut naar de andere prut. En iedereen moet roeren in die prut. En dat stinkt ook nog zo nu en dan behoorlijk. En daar zijn we dan maar mee bezig. En dan ga je dus over die stank ga je praten. En dat moet je dan gaan bestrijden. Daar moet je dan een kleurtje voor vinden of een naam voor vinden. En we zijn altijd maar bezig met de prut van beneden. Maar de Heer Jezus zei, nee, je moet niet met de prut van beneden bezig zijn. Je moet naar mij. Je hoort bij mij. Ik heb voor je betaald, ik heb je gekocht, je bent van mij, je bent mijn eigendom. De gemeente hoort niet hier. De gemeente hoort in de hemel. En als de gemeente hier op aarde is, bij elkaar komt, zoals vanavond, dan is dat maar een tijdelijk verblijf. Misschien wel de laatste keer, misschien wel een generale repetitie voor straks. Dat hoop ik. Ik hoop dat u zo traint, dat u geschikt bent om... Ja, dat trainen, dat heeft dan te maken met zingen, dat heeft dan te maken met hem aanbidden, met hem glorie brengen. Dat is de positie van de gemeente. Dat is de toekomst van de gemeente. Niet of het mij wel of niet goed gaat hier, Christus. Het accent wordt heel snel verlegd, maar het is de Heer Jezus. Klem hierheen op. Nou, als dat vanavond nu tot je doordringt, ga je dan zeggen, ja Heer, ik kom, ik sta klaar hoor, ik sta in de startblok, ik heb mijn tanden gepoetst, ik ben helemaal klaar. Of ga je zeggen, nou, nee, ik drink vanavond nog koffie met Jan en met Klaartje en dat is ook wel gezellig. U kunt kiezen. Die Jan en die Klaartje, die bedenken, ik hoop niet dat ze in de zaal zitten, maar die wijzen van, want ik heb jou dan niet bedoeld. Ik wil alleen maar zeggen, we zijn onmiddellijk weer in de horizontale sfeer getrokken en we kijken niet meer naar de Heer Jezus. Er hoeft niet dat te gebeuren en we zijn helemaal van onze route af. We zouden eigenlijk allemaal een soort, en dat hebben we, een soort ingebouwde navigatietoestel moeten hebben. En die wijst constant, je kunt hier op aarde met die navigatietoestellen kiezen, hè, of je wel de pijl naar het noorden wilt of de pijl in de rijrichting wilt. Bij mij is zo'n ding aanwezig, dus je kunt een keuze maken. Maar dit stukje navigatie gaat maar één kant op, dat is naar hem toe. Naar hem toe. Klim hierheen op. Ik vraag me echt af of wij dat willen. Of je echt een gemeente wilt zijn van Maranatha. Daarom heet die club hier ook een Maranatha-gemeenschap of groep of hoe dat ook verder benoemd wordt. Maar we willen alleen maar gemeenschap zijn. En we willen ons richten op de Heer Jezus die heel bijzonder ons bij zich wil. Ja, jij ook. Jij denkt dat je van waardeloze huizen komt. Nou, dat klopt wel als het om jezelf gaat. Met alle respect voor je ouders. Maar die waren misschien heel, heel goed bezig. Maar hier op aarde deugt het niet. We kunnen alleen maar dat nieuwe leven, en dat is van God gekomen, niet van mijn pa en ma. Maar ik ben opnieuw geboren, dat is niet nog een keer geboren. Dat lost er niks op. Maar ik ben opnieuw geboren, op een nieuwe wijze, van God uitgeboren. En dat nieuwe leven is op hem gericht. Gegarandeerd, dat nieuwe leven is op hem gericht. Als u de Heilige Geest ruimte geeft in uw denken, in uw hele leven, in uw zingen, in uw uitingen, dan zult u op hem gericht zijn. Geloof ik stellig, op hem gericht. Kom! En als je dan zo'n stem hoort en dan ook nog hoort te zeggen, ik zal u tonen wat naar deze geschieden moet. Ik zal je eens wat vertellen, ik zal je eens wat uitleg geven over de toekomst. Terstond kwam ik in vervoering des geestes. Ik ken momenten uit mijn eigen leven dat er niet zoveel nodig was om te schrijven of om te zeggen, en terstond was hij in het vlees. Ik bedoel, iemand die schopt een beetje tegen je schenen en je reageert op een manier die nooit passend is geweest, die nooit had gekund, je was weer in het vlees. Jij zegt, dat heb ik gehad, want ik ben nu een nieuwe schepping, ik heb het vlees achter mij. Nou ja, ga maar eens even op de tenen staan bij een ander, dan merk je hoe die andere is. En als die ander bij jou op de tenen gaat staan, dan weet je of je nog vlees hebt, ja of nee. Het is heel simpel, heel simpel. En kun je vanavond nog testen, hier dan, voor de koffie. De koffie gaat dan even over de vloer, dat is een beetje lastig, maar dat kan heel makkelijk getest worden. Met andere woorden, we zitten hier nog en terstond zijn we in het vlees. Het kan gebeuren. Nee, jij niet meer. Goed, ik ook niet altijd, maar toch. En ik wil dat niet. Wat ik niet wil, dat doe ik toch. En wat ik wel wil, dat doe ik niet, zegt Romeinen 6, zo scherp. Terstond was ik in de geest. Kan dat ook? Moet je daar naar een bepaalde club dan, met een bepaalde naam? Nee. Hier, vanavond, hier. Of vannacht. Als je alleen bent, denkt over deze dingen. Door de geest. De Bijbel zegt in Efeze 5, wees vervuld, word vervuld met de Heilige Geest van de belofte. Ziet dus nauwlettend toe hoe je wandelt. Met andere woorden, het heeft echt te maken met je praktijk, met hoe je reageert en hoe je spreekt en waar je bent. Ziet dus nauwlettend toe hoe je wandelt en wees vervuld of en wordt vervuld. Dat is een opdracht. Jij en ik moeten daaronder niet wegwurmen. We hebben de opdracht, vervuld worden met de Heilige Geest. Nou, dan zeggen sommigen, dan ga ik naar die en die dienst en daar kan ik naar het podium gaan, krijg ik de handen opgelegd en dan ben ik er. Is dat zo? Nee, het heeft te maken met jouw wandel. Het kan wel door een dienst, ik ga niet zeggen dat dat niet kan, dat gebeurt ook wel, dat mensen echt daar het verlangen krijgen om opnieuw toegewijd te zijn en dan gebeurt het ook. Maar dat kan even goed bij jou thuis en dat kan even goed als je nog zit op je stoel. Het verlangen mag er zijn om vervuld te zijn met de Heilige Geest. Vol te zijn van de Heilige Geest. Terstond was ik in vervoering des geestes. Terstond kon de Heilige Geest mij meekrijgen en mij brengen daar waar de Heer Jezus is. Zou de Heilige Geest dat vanavond willen doen? Ik heb het al gezegd vanavond, ja, maar hij doet niets liever dan dat. Hij doet niets liever dan dat door jou en mij meenemen naar hem toe. Terstond kwam ik in vervoering des geestes. En zie, er stond een troon in de hemel. Nou, dat is uniek. Er staan 1000 tronen hier op aarde. Gokje van mij, maar misschien een ander getal. Maar de ene troon naar de andere troon wankelt. De troon van Mubarak ligt ondersteboven. De troon van Gaddafi staat er nog, maar het is ook niet zoveel meer. In Jemen, in Tunesië, in Marokko. In Jordanië, ja, er is nog steeds de koning op de troon. In Oman, ja, er is ook nog steeds de man die daar de sultan op de troon. Het gaat nog steeds door. Maar de troon in Europa wankelt. We hebben allerlei regeringen. Ze hebben bijna niks meer te vertellen. We wachten op die sterke man die binnenkort komt. En die zal het allemaal naar zich toe trekken. Alle voorbereidingen zijn getroffen. We kunnen in Nederland wetten maken wat we willen. Maar als ze in Brussel zeggen, nee, ga niet door, dan zitten we mooi met de gebakken peren. Punt. Zo is het vandaag al. Al lang. We zitten al lang midden in dat enorme Europese blok. En misschien is het wel zo dat de landen rond de Middellandse Zee, die vroeger bij het Romeinse Rijk hoorden, daar nog weer bij moeten komen. Dus in Libië en Algerije en Marokko en Egypte en zo. Zou best kunnen. Zou heel goed kunnen. Hoe ook, de tronen hier staan op instorten. Het is onzeker. En als we iemand op de troon hebben, dan duurt dat 4 jaar. En als hij het goed doet, 8 jaar. En daarna is het weer voorbij. Dan moet hij weer vervangen worden. En we weten niet, onze koningin, ja, lintje, sorry hoor. Ik had lintjes doorknippen, willen zeggen. Maar een ceremoniële taak, zal ik maar zeggen, nog voor officiële dingen. Ze mag nog op statiebezoek in Oman, jawel, of niet. Dat ligt dan weer aan de problemen van vandaag. Maar in de hemel, lieve broeders en zusters, is een troon. Ook al zou u het niet merken, in de dagen van Esther, het boek Esther uit het Oude Testament, is het woord God niet te vinden in dat Bijbelboek. Het is alsof God niet bestaat, alsof God er niet is. Alsof de hemel gesloten is, alsof er helemaal geen besturing is vanuit de hemel. En toch, op het cruciale moment blijkt dat er een troon in de hemel is. Er is een nacht in het boek Esther waarin niemand slapen kan. Haman niet, dat is die Jodenhater. Zit er vandaag nog, heeft een andere naam gekregen. In Iran bedoel ik. Dat boek Esther speelt ook in Iran. Precies dezelfde landstreek. En die Jodenhater die kan niet slapen omdat hij denkt, nou en morgen, ja, dat is mijn dag. Dan gaan ze eraan. Eén meneer, een meneer Mordechai, die dat doorhad, die zei, en morgen gaat het gebeuren, en die kon ook niet slapen. Esther, die had beloofd om bij de koning te gaan spreken in verbinding met deze onheilsboodschappen, die kon ook niet slapen. En de koning, die normaal gesproken altijd goed sliep, na een goed glas wijn sliep hij altijd, sorry hoor dat ik het zo zeg, maar ze dronken nogal wat vroeger, die kon ook niet slapen. Televisie bestond toen niet. André Rieu ook niet met zijn orkest. Dus wat gebeurde er? Ik zeg het maar zo plastisch mogelijk. Hij kreeg een verhaaltje voorgelezen. En dat verhaaltje ging niet over Klein Duimpje, want dat wist hij al. Maar dat verhaaltje ging over zijn eigen roemrijke daden. Zo ging dat toen. Er werd eigenlijk voorgedragen uit eigen werk. Letterlijk. En toen stond daar ineens een stukje in over iemand die iets had gedaan voor de koning en die daarvoor geen lintje had gekregen. Nou, hij zegt, wie is dat die man en hoe zit dat dan? En dat moet alsnog. En de eerste, de beste hoveling die binnenkwam, die werd opgedragen om dat lintje dan maar uit te reiken met een prachtige omschrijving. Dat was die Mordechai. Ik wil alleen maar zeggen, het lijkt alsof God niet bestaat, alsof de hemel gesloten is, alsof er geen troon in de hemel is. En dat vraagt u zich af, waar was God dan in de Holocaust? Waar was de Heere dan in die geweldige, desastreuze gevolgen hebbende aardbevingen, vulkaanuitbarstingen? Het is alsof de Heere er niet is. En toch, het eerste wat u ziet als u in de hemel komt, is een troon in de hemel. U wordt vanavond meegenomen. En de Heere laat u zeggen, er is een troon in de hemel. Er is iemand ook in die troon. Er is iemand die er is. En die daar is, dat is de eeuwige. Dat is die onveranderlijke. Dat is die met de naam Yahweh. Ik ben. Ik zal er zijn. De eeuwige. De getrouwe. Dat is onze Heer Jezus. Hoort u het goed? Want de Yahweh uit het Oude Testament is de Heer Jezus in het Nieuwe Testament. Kan ik bewijzen? Houdt u het even goed scherp. U en ik, we zijn gered door het werk van de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha. Maar wie is die Heer Jezus? Dat is niemand minder dan Yahweh. Vanavond is gelezen uit Jesaja 6, heel terecht. Zag Jesaja de Heere zitten op een hoge en een verheven troon. En wat blijkt uit het Nieuwe Testament? Dat dat de Heer Jezus is. Staat expliciet in je Bijbel. Dus die in de troon zat in de dagen van Jesaja, dat was de Heer Jezus. Nou, ik denk dat we ons allemaal wel eens mogen realiseren dat er niemand minder dan de Heer Jezus in de troon zit. Hij is in de troon. En hij heeft alle dingen in zijn hand. Mijn heiland, mijn verlosser, mijn redder, mijn zaligmaker, de bruidegom, het hoofd van het lichaam, is de schepper, is de oneindige en de heerlijke, de verhevene, de eeuwige. Hij is het die in de troon is. En als ik dat zou zien vanavond, dan denk ik, nou, er kan mij niks meer gebeuren. Zou ik dan geen ongevalletje kunnen krijgen? Zou er dan niets kunnen gebeuren waardoor iets misgaat? Jawel, dat kan wel. Maar ik mag wel geloven en belijden, hij is in de troon. Mijn Heer Jezus, mijn heiland, is in de troon. Een troon is in de hemel. En daar zat ook iemand op. En die erop zat, die was aan de sardes, aan de diamant gelijk. Regenboog, Gods trouw, Gods toezeggingen, alle Gods beloften. Nou, daar kun je erop rekenen. Bij de troon van God wordt waargemaakt wat God ooit heeft toegezegd. Geen twijfel mogelijk. Rondom de troon 24 tronen. Wie zit erop? Nou, dat is ook weer een discussie van eeuwen. Ik probeer het. Voor zover ik het zie, zijn de enigen die straks in de hemel zijn, behalve de engelen, zijn dat mensen die door de Heer Jezus geroepen zijn, kom hierheen op. Dat moment dat de Heer Jezus gaat roepen, kom hier, dat zou wel eens heel dichtbij kunnen liggen. Dat hoeft helemaal geen tijd meer te vergen. Het zou vanavond kunnen en dan gaan we naar de Heer Jezus. De enige die hier bedoeld kunnen zijn van die oudsten die in die tronen zitten, dat zijn gelovigen. Ik denk dat ik ze mag splitsen in 12 en 12. Dat is natuurlijk een getal, 24 vraagt om zo'n verdeling. Want als de Heer Jezus zegt, kom, dan gaan de doden in Christus eerst opstaan. Wie zijn dat? Nou, dat zijn onze geliefden, onze voorouders misschien, onze grootouders, onze broeders en zusters, kinderen misschien, als je ze jong hebt moeten missen. Die gaan naar de Heer Jezus. Maar wie gaan er nog meer mee? Nou, alle oud-testamentische heiligen gaan ook mee. Er is geen enkele twijfel bij mij dat die oud-testamentische heiligen in het paradijs achterblijven. De schoot van Abraham, u weet het nog, hè, waar de arme Lazarus zich kon laven. De schoot van Abraham was ook dus Abraham. En Mozes en Elia, die waren daar ook. Die hebben met de Heer Jezus gesproken, bijvoorbeeld. Een paar namen. Ontbonden en met Christus zijn. Zij zijn er nu, onze geliefden die heen gaan. Maar ook de oud-testamentische heiligen. En als de Heer Jezus zegt, kom, dan gaat het hele paradijs in één keer leeg. Beetje te plastisch, een beetje te kort door de bocht, maar het is wel zo. Alle gelovigen, oud en nieuw testamentisch, ze worden opgenomen, ze gaan naar de Heere. Dus het is ook niet de opname van de gemeente, dat is ook niet helemaal correct. Maar het is de oud opname van de gelovigen. Oud testamentische gelovigen ook. Dat er toch verschil is in de hemel tussen de oud testamentische en de nieuw testamentische gelovigen, dat maakt ditzelfde laatste Bijbelboek duidelijk. Dat wordt duidelijk. Maar in eerste instantie gaan ze allemaal. En ze zitten daar op tronen. Jij en ik zitten 12 tronen van het Nieuwe Testament, 12 tronen van het Oude Testament. We zitten daar rondom de Heer Jezus. En één ding hebben we samen. We gaan hem prijzen. Waarom? In het Oude Testament waren er 24 priesterorden, 24 groepen van priesters en er waren ook 24 zangorden, groepen van zangers. Niet een soort tiental zoals hier vanavond, nee, 24 orden. En die alle waren volleerd in het gezang Gods. Die hadden geoefend tot en met, die hadden de tabernakel gedragen door de woestijn. En die waren op een bepaald moment werkloos geworden. Hadden de tabernakel neergezet in Silo en die is daarna nooit meer verplaatst geworden. Dus die hadden gewoon niks meer te doen. Horden levieten hadden gewoon geen taak meer. Zijn door David omgeschoold tot zangers. Outplacement heet het vandaag. Zijn omgeschoold tot zangers. En die zijn volleerd geraakt in het gezang Gods. Ze hebben de Heere geprezen. En ze hebben hun eerste uitvoering, officiële uitvoering gehad. Toen Salomo zijn tempel opende, toen stonden ze daar en het was schitterend. Maar die 24 zanggroepen en die 24 priestergroepen moet u eigenlijk bij elkaar voegen. Die moet u op elkaar plakken. Wat het merkwaardige is, en dat zult u in hoofdstuk 5 al zien, dat die oudsten die in die tronen zitten, representanten van het oude en van het nieuwe, allemaal zingen en ook allemaal aanbidding brengen. Met andere woorden, ze zijn en zingend bezig en priesterdienst brengend bezig. Zo staat het er. Jij en ik zitten daar in die troon. En jij moet denken dat je een soort stoeltje krijgt zoals hier in het Trefpunt. Nou, sommige stoeltjes zijn heel aardig, maar er zijn ook plastic stoeltjes die zijn niet zo leuk. Nee, je krijgt in de hemel een troon. Je krijgt in de hemel een troon, hoor je het goed? Je bent niet achteraf ergens neergezet, op een achteraf plekje. Je zit helemaal concreet rondom de troon. Eerste rang. Wij zitten eerste rang. Is dit te veel voor ons? Nou, misschien wel. Klinkt het aanmatigend, een beetje te populair misschien. Maar ik wil het zo graag. Ik wil zo graag dicht bij de Heer Jezus zitten. En hij heeft gezegd, ik zal je een plekje geven, vlakbij mij. Ik mag hem zien. Ik mag hem bewonderen. Ik mag hem huldigen. Ik mag hem aanbidden. Ik mag dank en ere brengen. En ik wil zo graag een lied voor hem zingen. Met een brok in de keel. Ik weet niet of ik dan nog een brok in de keel heb. Dat weet ik niet meer precies hoe dat gaat. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Met alle emotie die er kan zijn, wil ik hem graag huldigen. En ik wil hem graag iets toezingen. Het nieuwe lied. Het nieuwe lied. Hier zie je ze. En ze zitten ook nog in witte kleren. Met gouden kronen op hun hoofden. Die witte kleren die hebben te maken met een bijzondere kleur. Dat wil ik nog een keer kwijt. In het laatste stukje van dit bijzondere Bijbelboek is de bruid gekleed in fijn wit linnen. Dit zijn de gerechtigheden of dit zijn de rechtvaardige daden van de heilige. In Daniël 10 is de Heer Jezus de man in linnen gekleed. Dat is een hele mooie uitdrukking. De man in linnen. Op de grote verzoendag droeg de hoge priester een heel speciaal kleed. Normaal altijd kleurrijk, schitterend, juwelen, edelstenen, goud, zilver. Heel kostbaar, heel bijzonder. Alleen één keer per jaar liep de hoge priester in een ander gewaad. Dat was op de grote verzoendag. Dan liep hij in heilige linnen kleding. Die kleur is mijn kleur. Ik heb gisteren ergens geroepen dat de Israëlieten in de oude dag door de woestijn trokken. En dat ze allemaal aan hun kleed een blauwe draad, een hemelsblauwe draad hadden. Weet u, er is van alles te bedenken over de tabernakel. Maar dat was over de ark van het verbond een hemelsblauw kleed gelegd. Dat was de buitenkant, dat was het enige voorwerp waarvan aan de buitenkant zichtbaar was dat het hemelsblauw was. De rest was met tagasvellen bedekt. Weet je wat, dat was grauw-grijs, een beetje olifantenhuidkleur, weet je, zo'n soort grauwe, grijze kleur. Behalve de ark van het verbond, die was met een hemelsblauw kleed bedekt aan de buitenkant. En alle Israëlieten in de woestijn hadden aan de zoom van hun kleed een hemelsblauwe draad. Zie je nog, hè, bij die, als je ooit, je ziet ze wel, zeg maar die, een aantal touwtjes, een hemelsblauwe draad aan de zoom van hun kleed. Alsof gezegd wordt, kijk, die lui die stuk voor stuk daar lopen, die horen bij die kleur. Ik hoor bij die kleur. Straks in de hemel, in het wit. Ik hoor bij de hoge priester die op de grote verzoendag het werk op. Daarom zit het lam ook in de troon. Het lam Niet de koning, ja, dat komt nog, maar het lam. Op de grote verzoendag was hij het lam gods, dat de zonde van de wereld wegneemt. Het lam op de troon. Hij is het die de grote verzoendag inhoud gaf, die zichzelf gaf. Het lam, de kleur van de grote verzoendag, de kleur van mijn hoge priester. Daarin word ik gestoken, daar. Oudsten zitten daar in witte kleren, linnenkleren. En ze hebben gouden kronen op hun hoofden. Rondom waren de tronen, op die troon waren 24 oudsten en witte kleren en met gouden kronen op hun hoofden. Waar halen ze die kronen vandaan, die lui? Nu, dat moet ik u ook zeggen, want dat staat ook in de Bijbel. Dat staat er heel precies. U en ik worden, zodra we naar de Heer gaan, eventjes gescreend. Ja, dat willen we eigenlijk niet, want het zou eigenlijk een open situatie moeten zijn. Nou, het gaat ook niet of u wel of niet naar binnen mag, alsof het niet helemaal open zou zijn. Het is helemaal open. Maar er is één ding nog die even geregeld moet worden. En dat is namelijk dat wat u gedaan hebt voor de Heer Jezus, dat moet nog even verrekend worden. En de Bijbel zegt, en de Heer Jezus zelf heeft dat ook beaamd, dat een dagloner diezelfde dag zijn loon moet krijgen. Nou, als we in de hemel komen, gaat de Heer zeggen, en ik wil even mijn schuld regelen. Weet je, bent voor mij een getuige geweest, je hebt voor mij gesproken, je hebt voor mij gediend, ik wil je gelijk uitbetalen. Wat krijg je uitbetaald dan? Euro's, nou die zijn er ook geen cent meer waard. Dollars, die zijn al lang gedevalueerd. Wat krijg je dan? Een kroon. Waar krijg ik dat? Voor de rechterstoel van Christus. Ik word openbaar voor de rechterstoel van Christus. En dat is één grote vuurvlam. Ik word in vuur geopenbaard. En dan krijg ik een kroon. Dan krijg ik loon. Dan krijg ik dank van de Heer Jezus. Dank dat je dat voor mij hebt willen doen. Een kroon op mijn hoofd. Nou ja, je voelt jezelf natuurlijk wel helemaal happy. Als je toch al daar mag zitten en ook nog een gouden kroon op je hoofd hebt, dan is het helemaal te gek. Is ook zo. Maar u weet al uit de rest van het stukje wat u met die gouden kroon gaat doen. Maar als u hem ziet, dan denkt u, hij heeft het gedaan. Niet ik heb het gedaan, maar hij heeft het gedaan. U gaat die kroon aan hem geven. Dus al die kronen die u als loon kreeg, die u als beloning van hem kreeg, die geeft u weer terug aan hem. En het wordt één grote kroon voor hem. Hij heeft al een kroon. Hij is gekroond met eer en met heerlijkheid. Hij is daar in majesteit en in glorie. Maar onze kronen worden daarbij gevoegd, worden daaraan toegevoegd. Nou, maar dat wordt een gigantische kroon. Nou, is de bedoeling ook. Dat is de insteek. Hij, alle eer. De troon, er zijn zeven geesten die voor zijn troon zijn. De licht, het is, even terugdenken aan de tabernakel, dan zie je dus de kandelaar. De zeven geesten, dus de zeven lampen. Daarover later nog meer, maar dat komt in Openbaring 5 weer terug. Die vurige fakkels, die branden daarvoor de troon. En voor de troon een glazen zee. Dat is een beetje moeilijk, maar we hebben daar een heel mooi lied van. De zee van het kristal, weet je wel, dat prachtige lied, dat zingen we heel vaak. Maar ik denk dat u in de allereerste plaats moet gaan denken aan het wasvat. De zee, zo wordt het wasvat genoemd in de dagen van Salomo. De zee stond daarvoor. En daar wordt duidelijk wie u bent. Want aanvankelijk was het wasvat gemaakt van de spiegels van de vrouwen. En er zat water in en je kon jezelf er heel goed in herkennen. En dat is de bedoeling ook. Je kunt jezelf heel goed herkennen in de wassing des waters door het woord. Het wasvat, de zee. Daar kun je heel, heel precies zien. Dit dringt door tot de verdeling van gedachten en overleggingen, wat wij niet eens uit elkaar krijgen, nooit uit elkaar kunnen peuteren. Dat is daar duidelijk. Dat zal allemaal duidelijk zijn. En het is een geweldige constatering dat daarbij die troon van de Heere ook levende wezens zijn. Dat zijn de cherubijnen, daar kom ik later op terug, de volgende keer zo de Heere wil. De cherubijnen, die worden hier dieren genoemd. Ik heb bewust dat zijn geen dieren. Dat is, voor ons is dat ja, een beetje te agrarisch, laat ik dat zomaar zeggen, voorzichtig zeggen. Maar het zijn levende wezens, het zijn de cherubijnen. De cherubs. De Heere troont altijd op de cherubs. Altijd is de troon van God omgeven met cherubijnen. Bij de tabernakel was de troon van genade voorzien van twee cherubijnen die met hun vleugels naar elkaar naar beneden keken, maar die zaten toch aan het verzoendeksel vast. En er waren cherubs aangebracht als borduurwerk boven in de kleden en het voorhangsel wat daarvoor hing, dat was ook allemaal cherubs. Alles was cherubs. Levende wezens. Het zijn niet zomaar een paar dieren of zo. Dat is te simpel. levende wezens. En die zijn daar ook en die zeggen heilig, heilig, heilig. En dat is al voorgelezen. Jesaja. Daar waren ook de cherubs en ook de serafs. Dat waren daar de serafs in Jesaja 6. Hier zijn het de cherubs. Die heilig, heilig, heilig zeggen. Het is één complete lofprijzing van de engelen richting de Heer Jezus. En als die levende wezens heerlijkheid en dankzegging brengen, als ze dit zo uiten, als ze daarmee bezig zijn, ja, dan blijven de oudsten, sorry, dan blijven jij en ik niet achter. En dan gaan we ook onze kronen aan hem geven. En ik weet niet hoe het jou gaat, maar ik zou heel graag de kroon die ik van hem krijg teruggeven. Ik heb wel meermalen een toespraak gehouden dat ik dacht, nou, het had wel wat beter gekund. Of wel wat anders gekund. Ik heb ook wat toespraken gehouden dat ik dacht, Heer Jezus, dank u wel. En nu al begin je met, ik wil hem aan u teruggeven. Hij heeft het in mij gedaan. Het was niet mijn werk, het was zijn werk in mij. Of zijn werk in jou. En als het dan goed is, denk je, Heer, we geven het aan u terug. Een samenkomst kun je aan de Heer teruggeven. Niet om te zeggen, nou, het is niet gebeurd. Maar het is om, Heer, u hebt het zelf gedaan. En de enige die daar enige eer voor mag krijgen, dat bent u. Dat is niet een mens, dat bent u zelf. Dan ga je. Als je ziet dat die cherubijnen de Heer gaan prijzen in de hemel, dan blijf je niet achter, dan ga je hem de kroon geven die jij al van hem gekregen hebt. Dus je geeft iets terug aan hem. Dingen die je deed voor hem, waarvoor hij je beloont en waardeert, die dingen ga je teruggeven aan hem. Want wat hebben wij van onszelf? Paulus zegt ergens als het om gaven gaat, wat hebt u dat u niet ontvangen hebt? Nou, als je het dan niet ontvangen hebt, als je het dan ontvangen hebt, dus als je het dan gekregen hebt, waarom beroem je je dan alsof je het niet gekregen zou hebben? Alsof het van jezelf zou zijn geweest? Dat voelen we aan. Nu, dat gebeurt in de hemel. En dat is een complete lofprijzing. Gij, onze Heer en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer, de macht. Want gij hebt alles geschapen en om uw wil was het en werd het geschapen. Dat is het begin van de lofprijzing in de hemel. U meegetrokken naar boven, even in de hemel kijken, absolute stabiliteit, volkomen vastigheid, de troon in de hemel en iemand in die troon, rondom de troon, de engelen, de cherubijnen, en rondom de troon ga jij en ik, gaan wij zitten. Wij zijn door God uitgekozen om daarbij te zijn, om dit te zien. En als die cherubijnen gaan jubelen, dan houdt u het niet meer, dan gaat u gegarandeerd meedoen. Als later in ditzelfde Bijbelboek die grote schare gaat jubelen, lees maar Openbaring 7, dan gaat u weer meedoen, dan gaat u ook, dan houdt u het ook weer niet. Dan denkt u, van, ik wil meedoen, dan ga je toch niet als een toeschouwer zitten, een beetje te genieten of zo. Wat een mooi concert zeg, wat een leuk concert. Ja, dat is wel aangenaam voor ons, hè, dat wij nu hier zitten en nog een opaarde te zien krijgen of te horen krijgen. Nee, dan zeg je, ja, maar Heer, het gaat om u. Ik doe mee. Ik wil u prijzen, ik wil u eren, ik wil u groot maken en ik wil u alle glorie geven die denkbaar is. Dit is openbaring van Jezus Christus. Ziet u het goed? U ziet hem in de troon nu. Hij zit daar. Hij wordt omringd door cherubijnen. Hij wordt omringd door die 24 oudsten die alleen maar kunnen zingen, volleerd zijn in het gezang Gods en die een priesterdienst kunnen doen, aanbidding, hulde, lofprijzing kunnen doen, zoals niemand anders dat kan. En jij en ik worden nu uitgenodigd vanavond om daar te kijken. Nou, nu is het aan jezelf. Je kunt instappen of je kunt niet instappen. We hebben nog een gelegenheid om hem te prijzen door de broodbreking en door het drinken van de beker. Maar je kunt instappen. En ik nodig je uit, als je de Heer Jezus kent, om mee te doen aan die broodbreking. Om hem te huldigen, om nu al, hier op aarde, hulde te brengen aan de Heer Jezus. Amen.